We willen samen deze avond beginnen en met elkaar zingen van de 62e psalm, psalm 62, daarvan het vierde en het vijfde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. En het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Samen de Heer een zegen vragen. Heere, wat is uw goedheid groot, dat u een toevlucht wilt zijn te allen tijden. En dan juist meest in de donkere tijden van het leven. In de tijden dat het licht schijnt gedoofd te zijn. en de kracht des geloofs gebroken en de hoop ten nauwe nood op kan vlammen in ons leven. Maar ook in die tijden waarin u zegt, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief. En we dan toch mogen getuigen en zeggen, gij weet alle dingen, Heere. Gij weet dat ik u lief heb. Dan is dat niet van ons, maar dan is dat enkel van uw genade, louter ontferming, trouwe goedertierenheid. En zo mogen wij vanavond ook weer stilstaan dat juist in de donkerste tijden, waarin uw volk en kerk bestreden en aangevochten wordt, er van de andere kant, van uw kant, hoop en verwachting geboren wordt. Want u werkt altijd door het onmogelijke heen. En Heere, dan komt het niet op het zien meer aan, maar dan juist op het geloven dat gij de getrouwe zijt, die woord en trouw houdt van geslacht tot geslacht en altijd weer u dezelfde betoont, de onveranderlijke. En zo mogen wij ook hier bij elkaar komen vanavond op deze wijkavond. En wij danken u dat u ons daartoe in de gelegenheid hebt willen stellen. En dat we met elkaar mogen luisteren naar de boodschap die er van uwentwege tot ons uitgaat. Tot bemoediging, tot versterking. En dat we weten mogen dat gij het zijt die ons ook vanavond hier samengebracht hebt. Wat een wonder van uw sparende trouw en genade. Wij mogen u daar hartelijk voor danken, Heere. En bidden of gij ons in de afhankelijkheid van uw zegen en van de leiding en de werking van uw Heilige Geest een goede en een gezegende avond wilt bereiden. Alles is in uw hand. Het ziet al op u, het blijft alles op u wachten. En geef dat we gesterkt door die genade die in Christus Jezus is, ons mogen bewust worden van uw nabijheid, in moeite en in zorg, in verdriet en in rouw. En als we dat laatste zeggen, dan denken wij ook aan mevrouw De Vreugd, die zo dikwijls met ons hier samen was op deze wijkavonden en wie er enige zoon zo onverwachts van haar zijde als weduwe werd weggenomen. Wij bidden u of gij haar nabij wilt zijn in dit grote en smartelijke verdriet, dat met geen mensen woorden te beschrijven is. Maar Heere, wij bidden u of gij uw goddelijke troost en genade, daar waar zoveel verdriet is gekomen, ook in haar leven wilt schenken. En dan denken wij ook dikwijls dat het onmogelijk meer is en dat we omkomen in de smart. Maar dan weet u toch staande te houden. En hoe onbegrijpelijk het ook klinken mag, meer te schenken dan u ontnomen hebt. Dat is ook een zaak des geloofs. Dat is een zaak van uw genade. Dat is een zaak van uw barmhartigheid en van uw eeuwige trouw. En wij bidden u, Heere, of zij en velen met haar die in rouw en smart verkeren, dat rijkelijk mogen ervaren. Zo leggen we alle noden, alle zorgen, alle moeite en verdriet voor u neer. En laat ons niet vergeten u te danken en te prijzen voor uw sparende zorg, voor uw trouwe genade, voor uw eeuwige ontfermingen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil alleen. Amen. Vrienden, wij gaan vanavond met elkaar lezen en overdenken Esther 8, de versen 1 tot en met 8. Esther 8, de versen 1 tot en met 8. We gaan dit gedeelte eerst met elkaar lezen. Te dienzelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. En de koning took zijn ring af die hij van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings en zij viel voor zijn voeten en zij weende en zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings. En zij zeide, indien het de koning goeddunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood, ziet, het huis van Haman heb ik Esther gegeven en hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan, gij lieden, voor de Joden zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam en verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Beste vrienden, te dienzelfde dagen. De dag dus die begonnen was met de slapeloze nacht van koning Ahasveros. De dag waarop de Jodenhater Haman aan de galg was gehangen. De dag waarop de verlossing van de amechtige Joden begon door te breken, maar nog niet voltooid was. Nog lang niet. De grimmigheid, zo lezen wij in het laatste vers van hoofdstuk 7 van de koning, werd gestild. Dus er zijn tekenen van hoop voor het volk der Joden. De koning laat alle bezittingen van Haman verbeurd verklaren en geeft ze aan de koningin Esther. In een kort moment doemt er soms ook in ons leven een grote ramp op. Hoe waar is het woord van God als iemands leven wordt afgesneden, dan is niemand verzekerd wie eens al het bezit tot zich nemen zal. En een voorbeeld hiervan is ook Haman. Wij worden voortdurend in de Bijbel gewaarschuwd om niet te bouwen op de ongestadigheid van de rijkdom, ons niet te hechten aan roem, aan eer en aan grootheid, want er komt een tijd dat het waar wordt in ieders leven, zijn naam, zijn roem, het ligt al ten neergeslagen. Ja, in het uur van Gods gericht houden we niets meer over als we niet rijk zijn in God. Houden we niets meer over, en was het daar nog maar mee gebeurd, dan blijft er niets anders over dan eeuwige duisternis. Herinner u maar wat de Heer Jezus zegt in de gelijkenis van de rijke man. Wanneer Abraham tegen de rijke man in de hel zegt: kind, gedenk dat gij uw goed gehad hebt in uw leven. Maar het is voorbij. Wat we ooit gehad hebben, zijn we dan eeuwig kwijt. Maar er zit aan deze mededeling, vrienden, ook een andere kant. Want de keerzijde van de ondergang van de goddeloze is de inzet van de verlossing der vromen. Hier zien we, zonder dat de naam van de Heere genoemd wordt, toch zeker de God van Israël aan het werk. En wij moeten verstandig acht geven op de daden des Heren. Dat vergeten we nog alles. Maar dat moeten we toch zeker doen. Die God, die aan zijn volk van toen en nu uitkomsten geeft tegen, maar ook dikwijls midden in de dood. Wat liggen er dan een rijke dingen in de Heere gereed voor arme zondaren. Esther krijgt Hamans bezittingen. Esther, die mag heerschappij voeren over datgene wat Haman verworven had. Ligt daar niet een aanwijzing in? Dat het God geheiligd zaad het gezegend aardrijk eens zal beërven. Dat aardrijk dat nu nog steeds om der zonde wil vervloekt is. En die ganse schepping die zucht als in barensweet tot nu toe. Komt er niet eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die van de vloek gereinigd en aan het oordeel ontheven, eenmaal het bezit zal zijn van allen die de Heere vrezen? En op die nieuwe hemel, en in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, daar zal de gerechtigheid wonen. Daar zal geen plaats meer zijn voor ongerechtigheid, want daar zal niets inkomen wat zondig is, wat de leugen lief heeft en doet. Wie zien we daar voor de koning treden? Ge gelooft uw ogen niet en toch is het waar. Het is Mordechai, de Jood. Hoe komt hij daar? Want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. Ze maakt dus haar familierelatie bekend tegenover Mordechai, haar oom en haar pleegvader. Ze houdt niet langer geheim dat ze een Jodin is. dat ze bij het God geheiligd zaad behoort. Ze heeft dat al eerder min of meer bekend in hoofdstuk 7, de versen 3 en 4. En nu komt ze er opnieuw vooruit. We kunnen hier ook zeggen, de heilsgeschiedenis herhaalt zich. Jozef kreeg van Farao in handen het bestier van huis en goed en landen. Dies bond hij vorsten naar zijn lust. Esther kreeg het huis van Mordechai. En ze stelde tegen het huis van Haman. En ze stelde Mordechai aan tot haar rentmeester. Ze schaamde zich niet langer voor Mordechai. Ze schaamde zich niet langer. Ook voor haar volk. Voor ons een les. Dat wanneer we ooit tot eer en aanzien mogen komen in deze wereld, nimmer verzuimen te kennen te geven wie Christus voor ons is. Een verlosser en een vriend. Midden in het volle leven ons het evangelie van Christus niet te schamen. Omdat hij meer dan Mordechai is, die zich niet schaamde om ons zijn broeders te noemen en zijn leven voor ons te stellen. Op voorspraak van Esther komt Mordechai nu voor de koning. Met een breed vorstelijk gebaar schuift hij de zegelring die men van Amans vinger had afgenomen voordat hij werd gehangen en nu weer prijkte aan 's konings hand aan de vinger van Mordechai. De ring en het daarmee verbonden ambt maakt de Joodse paleisbeambte in één slag tot grootvizier van het Perzische Rijk. De rechtvaardige wordt uit de benauwdheid gered, terwijl de goddeloze omkomt in zijn plaats. En nou had die goddeloze het net anders gepland. Maar hij kan Gods plan niet doorkruisen. Want de raad des Heren zal bestaan. En de Heer zal al zijn welbehagen doen. En dan grijpt de boze naast. Haman had gezegd tegen de koning, er is een volk dat de wetten des konings niet nakomt. En toen gaf Ahasveros met een breed gebaar hem ring en macht, om dat volk dat des konings wetten niet nakwam uit te roeien en te verdelgen. Kijk nu die wonderlijke leiding Gods. Diezelfde ring prijkt nu aan de hand van Mordechai om het tegengestelde te bereiken. Om dat ten dode opgeschreven volk te behouden en te redden. Ja, die in de hemel woont, zal lachen. Mij, zegt de Heere, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En telkens als de duivel denkt, nu heb ik het gewonnen, dan draait de Heere de zaak om. En dat is wel het allerduidelijkst gebleken, niet alleen in de geschiedenissen van Gods volk en kinderen, maar dat is het duidelijkst gebleken op Golgotha. Want toen de hel zijn triumfen vierde, was het moment aangebroken dat Christus uitriep: het is volbracht. toen het graf gesloten en verzegeld was met het zegel van Pontius Pilatus, er nooit meer uit, toen brak de opgestane Heere band en kluister en het leven overwon de dood. Houd moet God vruchtenschaar, het volk dat ten dode opgeschreven is, dat zal ten leven ontwaken. Een wonderlijk volk, het wordt altijd door de dood heen gered. Altijd weer, altijd weer. Vervolgd, zegt Paulus, door daarin niet verlaten. Nedergeworpen, door niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus, in het lichaam omdragend, opdat het sterfelijke van ons vlees verslonden zou worden en de genade zegevieren. Zo worden we door de dood des zoons en door zijn opstanding behouden ten leven. Daarom een onoverwinnelijk volk. Echter, met al die maatregelen die genomen zijn, vrienden, of genomen worden nu, is alleen nog maar de persoonlijke veiligheid van Esther en Mordechai gewaarborgd. Maar het volk der Joden zelf, dat ligt nog onder het doodsedict van de 13e Adar. En Esther beseft dit maar al te goed. Haman hing wel dood aan de galg, maar zijn boosheid, zijn gedachte, zijn idee, dat is daarmee nog niet uit de wereld geholpen. Het zuurdeesem van de Jodenhaat werkt nog steeds door. En daarom beseft Esther dat zij moet gaan pleiten bij de koning voor haar volk. Ontroerd en tot tranen bewogen, valt ze voor de koning neer. En onder tranen smeekt zij hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, de Amalekiet, betekent dat, en zijn gedachte die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Esther huilt. Ze is helemaal overstuur. Koning, wilt u alstublieft dat beraamde moordplan verijdelen? Merkt u, haar vrijmoedigheid wordt steeds groter, stapje voor stapje. Zo gaat het altijd, vrienden, als wij ook voor anderen beginnen te leven. Als we niet alleen maar denken om onszelf. Als we door genade het leven voor de broeders stellen, dan cijferen we onszelf op dat moment weg. En is dat niet de hoogheilige opdracht die Christus aan al zijn discipelen van alle tijden geeft? Zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Ik acht op geen ding, schrijft Paulus ergens, nog houd mijn leven dierbaar voor mezelf. Dat is het christen zijn, ook onder elkaar, ook voor elkaar. Me dunkt, dit te bedenken is niet overbodig. Het volk der Joden had een pleitbezorger. Gods verdrukte kerk kent ook een pleitbezorger. Hij heeft Satan de kop vermorzeld. En God heeft hem uit de twist des volks verheven. Zijn overwinning is groot. Hij heeft de macht van duivel en Satanas gefnuikt. In principe is het uit met hem. Heeft er een hekel aan als hij dat zegt. Hij kan het niet uitstaan als hij dat preekt. Hij zegt, wacht maar, ik krijg je wel. Denkt hij, probeert hij. Toch is zijn kop verslagen. Maar, het is net als bij Haman. Die hing wel, maar dat zuurde hem. Dat werkte nog door. En de boosheid van Satan bestaat ook na Pasen nog. En zijn zuurdeesem werkt nog door in de haat tegen zijn volk, Gods volk en zijn kerk. Toch, er is een pleitbezorger die zijn bestreden en aan het onherroepelijk oordeel onderworpen volk van God in zijn overwinning laat delen. Haman hing, maar dat volk moest nog verlost worden. Christus heeft de dood overwonnen. Maar al zijn kinderen moeten nog persoonlijk verlost worden. Hij brak hun band en kluister. De zaligheid die hij verworven heeft, moet hij toepassen. En wil hij toepassen. Door woord en door geest. Hij wil de zijnen in zijn overwinning laten delen. Hij houdt de buit niet voor zichzelf, maar deel die uit. En ook zijn volk moet onder het oordeel vandaan. En wat er in principe op Golgotha, waar zijn kerk met hem gestorven is, en op de paasmorgen, waar zijn kerk met hem opgewekt is uit de dood, allemaal, wat daar in principe geschied is, dat moet nog uitgewerkt worden in hun leven. Dat krijgt een vervolg en een toepassing door het werk van de Heilige Geest. Moet losgebeden worden. Moet vrijgepleit worden. In de eerste strijd die het volk van Israël te strijden kreeg met Amalek in de woestijn, weet u wel, zei Mozes na afloop de hand op de troon des Heren. En oorlog zal er blijven met Amalek. Van geslacht tot geslacht. Tot aan de jongste dag. Nou kijk, Esther legt hier haar hand op de troon van Ahasveros. Zij weende en smeekte hem. Veronderstellen we te veel als haar hand en hart diep verborgen hoger reikten dan de troon van Ahasveros. Als ze de troon des Heren bereikten, we dachten van niet. Maar ja, wat er niet met zoveel woorden van Esther staat, valt bij onze grote voorbidder geenszins te betwijfelen. Hij legt de hand onafgebroken op de troon des Heren, waar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij wil niet dat zijn volk eeuwig in het verdriet blijft. Heb je hem nooit horen zeggen, als was het voor u geschreven en gezegd, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ze zullen verkeren waar hij ook zetelt, aan de rechterhand Gods. Want hun zal gegeven worden dat ze overwinnen. En met hem zullen zitten in zijn troon, gelijk ook hij overwonnen heeft en met zijn vader gezeten is in zijn troon. Amalek blijft woeden, van binnen en van buiten. Maar Christus blijft bidden. En dat is ons behoud. Hij laat de zijnen in de overwinning delen, zodat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Hij bidt dat hun geloof niet zal ophouden. O, zovelen roemen vandaag, het is volbracht. En ze menen dat zij nu van alles gans zeker zijn. Maar dat is een vergissing. O, zeker. Gods kinderen zijn aan de macht des duivels principieel ontrukt. Is uw leven met Christus verborgen in God? Dan kan de vijand u daar niet meer raken. Daar niet meer. Maar als u denkt dat u van hem af bent, dan vergist u zich. Daar kan die ons niet meer raken. Maar hier nog wel. Hier nog wel. Want hij vervolgt de kerk in de woestijn van oord tot oord. Wees daarom dag en nacht op uw hoede, opdat de Satan niet enig voordeel op ons behalen. Hier duurt de strijd met Amalek of Haman of Satan van geslacht op geslacht. De geest van Gods kinderen is levend om Christus wil, maar het vlees is dood om der zonde wil. In hun leden woedt en woelt en kruipt en sluipt het venijn van Satan. Maar lees wat er staat. Esther sprak verder. Esther sprak verder. Verder. Dat betekent, haar gebeden hebben geen einde. Totdat ze het doel hebben bereikt. Nou, die van Christus zeker niet. Hij houdt de hand aan de troon. Hij legt het volbrachte werk voor de Vader neer. En intussen zegt Petrus tegen de verstrooide christenen in Pontus, in Galatië, in Azië, in Macedonië en overal. Intussen wordt de erfenis bewaard. En u voor de erfenis. Ik bid niet, Vader, dat gij hen uit de wereld wegneemt. Want de oorlog met Amalek duurt van geslacht op geslacht. Maar dat gij ze bewaart van de boze. Esther sprak verder. En andermaal, vrienden, reikte de koning haar zijn gouden scepter. Toen rees Esther op en stond voor het aangezicht des konings. Ze stond nu. Eerst lag ze. Nu staat ze. Hulpe van God verkregen hebbende. En zo werpt ze haar schaduw op het lam dat in het midden des troons is. En dan komt Esther met haar verzoek. Wat was haar begeerte? Ze wilde dat de brieven en de gedachten van Haman zouden wederroepen worden. Dodelijk bevel dat uitgegaan was, moest ongedaan gemaakt worden. En ze zeiden, indien het de koning goeddunkt, en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor de koning recht is, en ik in zijn ogen aangenaam ben dat er geschreven worden, dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Amedata, de Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft, om de Joden om te brengen die in alle landschappen des konings zijn. De gifmenger was terechtgesteld, maar het venijn zou zijn werk blijven doen. Want Haman had de hartstochten ontketend. Maar in het hart van Esther brandde vurige liefde tot haar volk. En ze zegt dan ook, ik kan het verderf van mijn volk niet aanschouwen, want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Ze vleiden zich niet met de gedachte dat nu alles wel met een sisser zou aflopen. Ze dacht niet, oh, als mijn hachje maar gered is, laat dan de rest maar gaan. Hoe zal ik het verderf van mijn geslacht aanzien? Beluisteren we hier niet de echo van het machtige pleidooi? Vader, ik wil niet dat deze in het verderf dalen. Ik heb verzoening gevonden. O, wat is dit toch een ontzaglijk medelijdende hoge priester. Zelf zouden we, zonder erg, zo blind zijn we, voorthollen naar het verderf. En dat doen we ook. Geen oog had medelijden met ons. Je kan niet eens medelijden met jezelf hebben. Maar zo bewogen is de liefde van God. Dat hij medelijden heeft met degenen die hun eigen nood niet eens inzien. En dat hij dan zegt, verlos hem, want ik kan dat verderf niet aanzien. Van mijn volk en van mijn geslacht. En van de gegevenen des vaders. Ik kan dat verderf niet aanzien. Ik heb verzoening gevonden. Ook de gedachte van Haman moet wederroepen worden. De leidende gedachten van de lange reeks Jodenhaters voeren in hun programma de algehele uitroeiing der Joden. En de laatste wereldoorlog heeft ons pijnlijk getoond dat de gedachte van Haman menigmaal inspireert tot bloedbaden van nauwelijks te meten omvang. En dat vergif van Haman, dat werkt in de 20e eeuw nog door. Dat werkt door tot aan de jongste dag. Alle antisemitisme, dat is van oorsprong haat tegen de Heere, de God van Sem. En daar hebben we tegen te strijden. Ook in eigen hart. Maar dat is niet het enige front waartegen we als christenen hebben te strijden. Met het oog op de Allerhoogste Koning gericht, mogen we wenend en smekend voor hem begeren de kracht om te strijden tegen de drie doodvijanden. Duivel, wereld en eigen vlees. Als we leven van de genade van de grote voorbidden, vrienden, dan leren we ook van hem begeren, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Of dacht u, als we daarvan door Gods genade weet hebben, dat we dan kunnen aanzien de ondergang van het geslacht, waarmee we met dierbare banden verbonden zijn? Elk rechtgeaard kind des Heren is ook een voorbidder. Wie kan de ellende aanzien van het volk van zere gunst? Christus zeker niet, en indien wij van Christus zijn, ook niet. Intussen, blij dat Mordechai nog steeds in de koninklijke zaal aanwezig is. Samen voeren ze dus het pleit. Maar, ja, dan komt deze koning ook in zijn machteloosheid openbaar. En hij wijst op de voorrechten die Esther en Mordechai allemaal al gekregen hebben. Want de koning Ahasveros zegt tegen de koningin Esther in het bijzijn van Mordechai de Jood: zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven en hem heeft men aan de gal gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Hij wil eigenlijk zeggen, ik kan niet verder gaan. Echt niet. Want wet is wet. En de wet van Meden en Persen kan niet herroepen worden. Dat gedoogde de eer van de koning niet. Leer hiervan ten eerste dit. Dat een mens zich binden kan aan het onherroepelijke, zodat er geen weg meer terug is. Was voor Ahasveros geen weg meer terug. Ahasveros is er mee aan. Maar al weigert hij het verzoek bedektelijk, hij weet toch raad. Hij zegt, schrijf zelf maar brieven. En zet erin wat je goed denkt. Mijn zegen heb je. Maar tor niet aan de uitgevaardigde wet. Maar daar kan ik niet vanaf. Daar heb ik me in een onbezonnen ogenblik aan verbonden. Zoek zelf een oplossing. En hier zien wij hoe machteloos de zonde een mens maakt. De genade waarom Esther bedelt, krijgt ze niet van Ahasveros. Die kan Ahasveros haar niet geven. En dat er straks toch verlossing komt, dat ligt niet aan deze koning. Met wijs beleid zal de God van Israël Mordechai vervullen. Bij God is raad. Bij hem alleen. En als je nu vastgelopen en vastgewerkt nergens meer terecht kunt, dan zal God voor de verlossing zorg dragen. Niet de Ahasveros. Nee, niet de Ahasveros. En u ook niet. En wij hebben gelukkig geen koning die machteloos is. En die tegen je zegt, je hebt jezelf in de nesten gewerkt. Los het nou ook zelf maar op. Nee. Wij hebben een koning die wel onherroepelijk zijn recht handhaaft, maar die ook echt genade kan bewijzen. Weet u hoe? En weet u aan wie? Nou, het hoe, dat ligt daar. Dat wij een koning hebben groter dan Ahasveros. Die heeft alles wat wij niet konden en niet willen voor zijn eigen rekening genomen. Die heeft de wet niet herroepen. Die heeft niet herroepen wat God van ons eist in zijn wet en wat wij niet doen kunnen. Die heeft hem vervuld. Zo'n koning hebben wij. Ja, dat mag ik hieruit afleiden. Uit deze geschiedenis. En weet u aan wie? Al wie God naar recht niet schuldig keurt, kan het weten. Immers voor de troon liggen boetelingen. En leren boetelingen dat de Heere met meer recht dan Ahasveros het geschreven in de wet niet kan herroepen. Dat zou zijn eer te na zijn. Want we worden niet behouden ten koste van, maar tot verheerlijking van de eer van God. Er is geen genade dan in de weg van het recht. Maar dat is dan ook die genade waarin dat recht doorgang heeft gevonden in de Zoon van Gods welbehagen. Begrijpt u dat? Ik herinner mij eens een uitspraak van een dominee die ik in mijn jeugd nog alles hoorde preken. En die zei dan zo tussen die preek wel eens door, stereotyp: wie het vatten kan, die vat het. Vat u het? Door genade. Vat u het? Dat wonder. Dan zal u niet overkomen wat Esther overkwam. Want onze God is niet afhankelijk van onze oplossingen. En hij legt het werk niet in mijn handen. Waren het zo, wij waren ten eeuwige ondergang gedoemd. We laten Ahasveros maar even ver achter ons. Hoe kom ik aan verlossing? Uit een andere plaats had Esther eens van Mordechai gehoord. Mag ik dat woord hier nog eens overnemen en doorgeven en er deze diepe zin aan geven? Uit een andere plaats. En die plaats heet, wie weet het? Golgotha. Daar heeft Gods recht gezegevierd en de genade de overwinning behaald. Wij gaan zingen uit Psalm 124, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 124, de versen 1, 2, 3 en 4. En dan staan de broeders weer gereed om uw gaven in te zamelen. Van harte aanbevolen, maar het is niet nodig. 124 vers 1, 2, 3 en 4. Dan gaan we nu pauzeren. En graag wat assistentie van de dames in verband met de koffie. Zo, beste vrienden, het is weer inmiddels tijd geworden om verder te gaan. Ik heb hier een briefje waar u altijd nieuwsgierig naar bent, ik ook. 562 gulden en 90 cent. Dan wordt u weer heel hartelijk dank gezegd. Het is een prachtige collecte. De volgende weekavond kondigen we nu vast aan. Dat is bij leven en welzijn 20 december... Dinsdag 20 december, dat is dan de kerstwijkavond. U weet, dat is altijd een bijzondere wijkavond, maar daar wordt u ook allemaal hartelijk uitgenodigd. Dat begrijp u wel, want kijk, daar kunnen er nog genoeg bij. Er zijn er heel veel, daar ben ik heel dankbaar voor, maar er kunnen er nog genoeg bij. Dus je moet niet denken, er is geen plaats. U leest wel het een en ander erover in de kerkbode. Ik heb een aantal vragen gekregen. Ik dacht eerst dat het niet zou gaan. Maar voordat we die gaan beantwoorden, gaan we eerst zingen uit Psalm 145. Het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, het zesde vers. zal proberen alle vragen te beantwoorden, maar eerst natuurlijk die betrekking hebben op de geschiedenis of op de inleiding. Er zijn er ook die even buiten het kader van de geschiedenis of van de inleiding vallen, enigszins tenminste. En die bewaar ik dan tot het laatste. Ja, ik wil dan maar beginnen met de volgende vraag. Wanneer Esther tot het geloof komt, wordt zij toch bij de Joden uitgeworpen? Ik denk dat ik hier iets recht moet zetten. Kijk, wanneer nu vandaag iemand uit het volk van Israël tot de Christusbelijdenis komt, dan wordt hij inderdaad bij zijn Joodse volksgenoten uitgeworpen. En daar zijn ook uit de geschiedenis voorbeelden van bekend. Want Christus is het grote struikelblok voor een volbloed Jood. De Joden een ergernis, dat geldt ook vandaag aan de dag nog. Maar nou moeten we dat niet direct toepassen op Esther. Want Esther leefde toen de belofte van Christus nog niet vervuld was. En het geloof van Esther, dat heel wat aan bestrijding en inzinking onderhevig geweest is, maar dat we mogen geloven dat toch door God bewaard is en onder de as vandaan gehaald, was het geloof van alle Joden van Abraham tot op Christus. En zij behoorden dan als lid van het Joodse volk tot het Joodse volk. En Abraham was de vader der gelovigen en Isaac was een gelovige en Jacob was een gelovige. Alleen, zij hebben de dag van verre gezien, staat er, van Abraham onder andere. Dat geldt ook van de anderen en geloofd en omhelst. Dus de volheid des tijds was nog niet gekomen. Als Esther dan het geloof in de God der vaderen en in de belofte der vaderen beleidt. En nou staat dat wel niet zo heel duidelijk van Esther beschreven, maar we mogen dat toch uit verschillende gedeelten hieruit afleiden, vooral uit het werk Gods, en waarbij Esther niet in het middelpunt staat, maar waarbij God zelf in het middelpunt staat. Dan moeten we, wanneer Esther dan haar geloof in de God der vaderen toch op duidelijke wijze gaat beleiden, moeten we dat niet precies gelijk gaan stellen met wanneer bijvoorbeeld Paulus, die is ook uitgeworpen, omdat hij dus een Jood was en tot Christus kwam, met de tijd van Paulus. Het was de tijd der schaduwen en het was nog niet de tijd der vervulling. Maar ze hebben wel hetzelfde geloof gehad. Abraham heeft de dag van verre gezien met de anderen, maar ze hebben nog niet meegemaakt de duidelijke vervulling van de belofte van Christus. Dat is het verschil. Er is een verschil in bediening en in bedeling. Niet dat het geloof op zichzelf minder was, maar en niet dat het niet geloof niet door de Heilige Geest gewerkt was. Dat bedoel ik niet, maar er is verschil in openbaring. En de openbaring van God in het Oude Testament was niet zo helder en zonneklaar als de openbaring van God in het Nieuwe Testament toen Christus werkelijk op de aarde kwam en God zijn belofte had vervuld. Dus dat geldt dus hier niet. Dan nog hierbij aansluitend, werd er opgemerkt, en terecht denk ik, maar dat hebben we ook al wel eens eerder bij de hand gehad in deze geschiedenis, dat het grote wonder is dat God het hart neigt, ook van koning Ahasveros. Tenslotte om dan toch maar weer Mordechai de gelegenheid te geven om te schrijven zoals het hem goed dunkt. En om op deze wijze, dan kon hij dat zelf niet ongedaan maken, toch de wet die uitgevaardigd was om de Joden te verdelgen, ongedaan te maken. En toen werd er gewezen op het grote wonder dat God het hart van ook deze koning geneigd heeft. Inderdaad, want de hand van het hart van de koning is in de hand des Heeren als waterbeker en neigt het tot al wat hij wil. Opdat de belofte van de komende Christus doorgang zou kunnen vinden. God maakt ruimte, zodat ook uit Israël straks Christus kan geboren worden. En daar zo mogen we ook zeker een stuk van zijn voorzienige leiding in ontdekken. De koning wil het volk niet uitmoden. Nou, dat moeten we niet direct zo zeggen, want de koning wilde het volk wel uitmoorden. En daardoor had hij Haman de opdracht gegeven. Want die oorblazer Haman, die had natuurlijk gezegd tegen hem, er is een volk dat uw wetten niet nakomt en dan moet je zo gauw mogelijk wegruimen, opruimen. En toen later, toen die hele zaak dus hem wat duidelijker werd, toen kon hij wel niet meer terug, maar toen heeft hij toch dan maar de opening gegeven voor de redding van het volk der Joden. Dus hij wil het dan op dat moment, wil hij inderdaad niet meer dat het volk uitgemoord wordt. Hij is echter aan handen en voeten gebonden. Hij kan toch geen kant meer uit, hij is ermee aan. En ja, dan weet hij niet welke kant het op moet. En dan zegt hij, ja, zorg dan zelf maar voor een oplossing, want ik weet het niet meer. Maar dan in verband met dat zuurdecem werkte nog na, ja, zeg je, maar als die koning dat dan niet wilde, dan kon hij dat tenslotte toch ook tegenhouden. Nou, het is tegengehouden, niet omdat de koning het kon tegenhouden, maar het is tegengehouden onder de voorzienige leiding van de Heere God, die zijn volk ook daar gespaard heeft. Opdat het zou straks het volk zou zijn waaruit de Christus zou geboren worden. Maar moet je niet vergeten, er zijn altijd twee machten, nietwaar? Twee machten zijn er toch aan het werk. En als ik dan zeg dat het zuurdecem van Mordechai doorwerkt, dat doet dat op vandaag aan de dag, dan zie je dat de haat tegen het volk der Joden en de haat tegen Christus en de haat tegen de kerk, dat altijd doorgaat. En dat is natuurlijk, ondanks dat de koning het zou verbieden, kon hij de gedachten die Haman gezaaid had, die boze gedachten, die kon hij niet uit het hart van het volk wegnemen. En ze hebben het later dan ook alles in het werk gesteld, in een vreselijke benauwdheid, om dat volk dan toch maar uit te roeien. Ja, hij kon niet meer terug, hij zat aan handen en voeten gebonden, dan wilde hij dat op het moment niet meer. Maar hij had niet tijdig genoeg ingezien de gevolgen van zijn eigen daad. Dus vandaar, ja, kunnen we zeggen, ja, die volk moest zonder meer gehoorzamen, maar wat er intussen gezaaid was door Haman en door zijn opstelling tegenover de Joden, dat was maar zo niet uit de harten van de mensen verdwenen. Daar moest de Heere zelf dus voor een opening voor zorgen. Ja, dat heeft betrekking op de geschiedenis. Oh ja, dan nog iets over die zegelring. De koning die geeft dus aan Mordechai de zegelring van Haman. En wat betekent dat? Ik heb gezegd, dat betekent dus dat de bevoegdheid van Haman, die nu dood is, overgaat op Mordechai. Mordechai krijgt nu Hamans bevoegdheid. Alleen, ja, die koning die zit nog mee, hoe moet dat uitgevoerd worden? Maar hij geeft Haman de bevoegdheid van, het is die zegering vertegenwoordigt toch een zekere ambtelijke bevoegdheid. Die zegering betekent dus, jij krijgt van mij mandaat om te handelen zoals jou goed dunkt. En als jij straks weet stukken uit te vaardigen die het behoud van het volk der Joden zullen bevestigen en zullen verzekeren, nou, dan mag je gang gaan. Hier heb je mijn zegering en dan ben jij de bevoegde man om dat uit te voeren. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen, maar jij mag dat doen. En dan wordt er gezegd, ja, en in Haggai 2, vers 24, Daar lees je dan aan het einde van de profetie. Te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Zealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want ik heb u verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Ja, dan zijn we ook al terug en bij het volk dat terug is uit het land van Babel. Deze Joden die nog in Babel zitten, die zijn er achtergebleven. En die moeten door een wonderlijke hand van God daaruit gered en gerukt worden. Want anders waren ze er ook nog gebleven. Dan zaten ze bij wijze van spreken vandaag aan de dag er nog. Zo is het tussen twee haakjes ook met ons. Als God ons niet redt uit het verderf, dan blijven we erin zitten. Maar hier zijn we in de tijd van Haggai. En dat zijn we dus in de tijd van de tweede tempelbouw. En u weet dat toen het volk van Israël grotendeels uit Babel teruggekeerd was, toen mochten ze van Cyrus of van Kores de tempel herbouwen in Jeruzalem en de stad Jeruzalem herbouwen. Daar hebben ze ook ontzaggelijk veel vijandschap ondervonden. Dan heb je alweer dat zuurdeesem van Haman, want dat volk der Joden dat moet weg. En die stad mag niet herbouwd worden en Jeruzalem dat moet van de aarde weggevaagd worden. Alles wat met God en met Christus te maken heeft moet weg. En dat is nog zo. En dan ligt de tempelbouw ligt daar 15 jaar stil door de tegenwerking van Sanballat en Tobia en al die mensen die de dagen van Nehemia en Esther zo ontzaggelijk veel tegengewerkt hebben dat de tempel en de stad niet zouden herbouwd worden. Maar onder de teruggekeerde ballingen is dan Jozua, de hoge priester, en zijn de twee profeten, Haggai en Zacharia. En dan is daar ook Zerubabel. En Zerubabel, dat is een nakomeling van het koninklijk zaad van David. Die is ook meegekomen terug uit de ballingschap. En dan zegt de Heere van die Zerubabel uit dat koninklijk huis, uit het koninklijk geslacht van David, op wie dus de belofte van Christus rust. Dan zegt de Heere van Zerubabel, je mag hem dan wel verachten, je mag hem dan wel wegschuiven, je mag dan wel proberen dat dat volk der Joden opnieuw uitgeroeid wordt, maar ik zal Zerubabel stellen tot een zegelring, want ik heb hem uitverkoren, waartoe? Nou, om mijn volk dat nou uit de ballingschap teruggekeerd is, om dat weer rechtens in het land te laten wonen. Ik stel hem aan tot koning. Tot mijn koning, hij is mijn vertegenwoordiger, type natuurlijk van Christus, maar die Zerubabel, dat is mijn vertegenwoordiger. Ik stel hem tot een zegelring in mijn hand. En die zegelring in Gods hand betekent dan dat hij van God de bevoegdheid krijgt om het volk van Israël naar de verlossing te voeren en stad en tempel te herbouwen. Eigenlijk is het dus dezelfde betekenis, alleen komt het onder een ander aspect naar voren. Ja, dan een vraag die ook wat betrekking heeft op het onderwerp, maar tegelijkertijd ook de inleiding raakt. En er zijn er nog een twee van, dus er zijn er totaal drie. Iemand heeft niet goed begrepen de vergelijking die ik getrokken heb met het oog op de dood van Haman. Ik heb gezegd, dat is waar, Haman die is opgehangen. Dus de vijand van het volk, dat was, die was weg. Maar de gedachte van Haman, dat venijn en dat vergif, dat was dus nog niet weg. Want al was Haman opgehangen en al kregen Mordechai en Esther beide toegang en gehoor bij de koning Ahasveros, omdat God zegt, ik weet de gedachten die ik over u denk, niet ten goede, maar niet ten kwade, maar ten goede. Nou, omdat God zulke vredesgedachten over dat volk heeft, dat lag er wel, maar al hing Haman aan de galg, dat edict van de 13e Adar, waarop bepaald was dat dat volk dus gedood en uitgemoord zou worden, dat was nog niet opgeheven. Haman was wel dood, maar het volk was nog niet verlost. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat moest nog gebeuren. Vandaar dat die geschiedenis ook nog voortgaat. Toen, zegt de vraagsteller, trok je een vergelijking met Christus. Christus is toch voor de zonde gestorven? Haman is toch niet voor de zonde gestorven? Is dat geen scheve vergelijking? Ik wil de vergelijking die ik getrokken heb nog wel even herhalen. Ik heb namelijk niet een vergelijking getrokken tussen Haman en Christus. Ik heb een vergelijking getrokken tussen Haman en Satan. Ik hoop dat u dat duidelijk is. Ik denk dat het dan anders komt. Kijk, want zoals Haman gestorven is en het volk nog niet verlost was, zo is toen Christus gestorven is, in principe de Satan de kop verslagen, net als Haman gehangen is, maar het volk, dat moest nog verlost worden. En wanneer Christus in principe de Satan, de kop van de Satan heeft verslagen aan het kruis en de hele overwinning voor zijn kerk heeft behaald en in hem allen die hem van de Vader gegeven zijn, zijn gestorven en met hem allen die hem van de Vader gegeven zijn, uit de doden zijn opgestaan toen hij opstond uit het graf. Maar daarmee is al dat volk nog niet verlost. Nou is de overwinning op de Satan wel behaald, toen Christus voor de zonde gestorven is. En nou ligt die overwinning vast, maar dat moet nou nog persoonlijk aan een ieder van zijn kinderen toegepast worden. Zodat we niet kunnen zeggen, oh, de Heer Jezus is aan een kruis gestorven, nou is het volbracht, nou zijn we van de duivel en overal vanaf. Nee, nou is nog nodig dat die verlossing die Christus op de Satan heeft behaald, en op de dood en op het graf heeft behaald, want hij heeft gezegevierd over dood en graf. Toen hij opstond uit de dood en heeft de Satan de kop verslagen op Golgotha. Maar dan moet die verworven verlossing, die moet nog toegepast worden aan het hart van elk van zijn kinderen. En dat doet het werk van de Heilige Geest. In principe zijn we dus verlost, zijn al Gods kinderen verlost. Want in hem zijn ze gestorven en in hem zijn ze opgestaan. Maar in de werkelijkheid moet dat alles door de Heilige Geest toegepast worden aan het hart. Onze ouders zeiden dan, hij is niet alleen middelaar van verwerving, maar ook middelaar van toepassing. Hij past die verworven verlossing toe. Denk maar eens aan zondag 17. Wat of de betekenis is van de opstanden van Christus. Wat nut u de opstanden van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij de gerechtigheid die hij door zijn lijden en sterven verworven had, ons kon deelachtig maken. Dus dat moet dat persoonlijk aan een ieder van Gods kinderen deelachtig gemaakt worden. En elk van Gods kinderen moet getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En elk van Gods kinderen moet ook nog persoonlijk van de dood, vanuit de dood levend gemaakt worden. En daartoe is de prediking van het evangelie. En nou gaat elke vergelijking niet op, dat weet ik wel. En daar zullen we ook wat voorzichtiger mee moeten zijn. Want je vervalt heel gauw in allegorie en dat is ook de bedoeling niet. Maar ik heb een enkele lijntjes getrokken. Zeg ik, kijk, nou is Haman is dood. Maar dat volk moet nog verlost. En nou is de duivel dood. Hij is dood. Als hij het hoort, zou hij me aanvliegen. Maar hij is dood. En toch, dat zuurdeesem werkt nog door. En dan moet ieder van Gods kinderen nog uit die banden van Satan verlost worden. Begrijp je de bedoeling? Ik hoop dat dat dan duidelijk is. En als het niet duidelijk is, dan kom je straks nog weer even naar me toe. Dat is de vergelijking. Maar ik begrijp wel dat je alles in een paar minuten zo niet tegelijkertijd volgen kan. En daarom is een nadere uitleg misschien ook wel aanbevelenswaardig. Blij voor de vraag. Een andere vraag. Ja, je hoort wel eens, hè. Als een vader en een moeder kinderen hebben die de verkeerde kant op gaan. Hoeveel verdriet ze daarvan hebben en wat ze daaraan moeten doen. Ja, dan kunnen ze, om maar even op de inleiding terug te grijpen, net zo min als Esther, kunnen ze de ondergang en het verderf van het geslacht aanzien. Daarom bidden ze. Daarom pleiten ze. En daarom worstelen ze. En daarom waarschuwen ze. En daarom proberen ze ze ook mee te nemen. Maar als het nou eens omgekeerd is, vroeg iemand me. Een vader en moeder gaan helemaal niet naar de kerk. En die zijn vijandig tegen God en zijn woord. En één of meer van hun kinderen gaan wel naar de kerk en zoeken de Heer. Wat dan? Wat moeten die kinderen dan doen? Hoe moeten die kinderen dan zich tegenover die ouders die er niets van willen weten opstellen en die misschien ook hun vijandschap willen laten blijken? En zeker hun vijandschap laten blijken. Komt dat zuurdecem van Haman komt weer boven dan. Wat moeten die kinderen dan doen? Nou, net wat die ouders voor hun kinderen doen, moeten dan die kinderen maar voor hun ouders doen. Heren, u kunt toch niet aanzien het verderf van mijn vader en mijn moeder. Ik kan niet aanzien het verderf van mijn vader en mijn moeder. Wil u alstublieft bekeren. Wil u alstublieft geven dat hun ogen geopend mogen worden. En wees dan maar een stille getuige. En ga dan maar in de vreze Godsje weg. En laat uw licht al zo schijnen. Opdat de mensen uw goede werken mogen zien. Praten helpt dan soms niet meer. Maar leef daar maar stil voor. De godsvrucht en de godsvrezen in je eigen hart. Om jezelf te doen wat Esther deed. Ik kan niet aanzien het verderf van mijn volk en van mijn geslacht. In dit geval van mijn vader en van mijn moeder. U hebt in de inleiding gezegd dat wij er niet zo op uit moeten zijn om aardse eer en roem en grootheid te zoeken. Maar ja, nou ben je jong. En dan ben je aangespoord om vooruit te komen. Want ja, je moet studeren of je moet werken of je moet een diploma halen of je moet... Ja. Maar dat wil toch nog niet zeggen dat je daarin dan eigen eer en eigen roem moet zoeken. Want de hand des slijtigen zal gezegend worden. En God vraagt geen luie mensen. En God geeft ons opdrachten in het leven die we en in ons gezin en in de maatschappij hebben te vervullen. En we moeten de gaven besteden die God ons gegeven heeft. En de mogelijkheden ontplooien. De capaciteiten die de Heer ons geschonken heeft als daartoe de gelegenheid is. Maar als je nou niks anders zoekt als dat. En als je daar in jezelf zoekt. En dat is heel moeilijk. Want dat kost dan ook natuurlijk zelfverloochening als je dat niet doet. Maar als je daar in jezelf zoekt, dan ben je verkeerd bezig. Maar je bent op zichzelf niet verkeerd bezig. Want Mozes is ook onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Maar het was niet verkeerd. Op zichzelf was het niet verkeerd. Je moet er geen verkeerd gebruik van maken. Want Mozes koos toch, ondanks alles, liever met het volk van God kwalijk behandeld te willen worden dan een tijd lang de genieting der wereld en de zonde te hebben. En toen trok hij dus daarvan terug. Hij zocht geen eigen eer. Hij zocht geen eigen roem. En de jongelingen aan het hof van koning Babel, van de koning van Babel, hebben al hun best gedaan. Zo zelfs dat Daniel opviel vanwege zijn grote wijsheid. En hij geroepen werd om de koning, de dromen uit te leggen. En ja, daar heeft hij ook voor moeten werken. Maar hij heeft het niet gedaan tot zijn eigen roem. En niet tot zijn eigen eer. En Jozef heeft niet gewerkt tot zijn eigen roem aan het hof van Farao, maar tot eer van God. Dus, je best doen mag en moet. En vooruitkomen in het leven en je taken, je roeping vervullen, dat is geen zonde, maar dat is opdracht. Maar wel je eigen roem en je eigen eer daarin zoeken. En zo zeg je, ja, maar dat is moeilijk om dat van elkaar uit elkaar te houden altijd. Ja, dat weet ik, dat dat moeilijk is. Want we zijn eerder de grens over dan wij denken, bij wijze van spreken. Maar, nochtans, wie hebt je op het oog? En dan zegt de Heere, zoek nou eerst het Koninkrijk Gods, door alles heen. Door alles heen, zoek eerst het Koninkrijk Gods. Je moet je huisgezin doen, enzovoort, enzovoort. Maar onder stofzuigen kun je net zo hard tot de Heere roepen dan wanneer je, bij wijze van spreken, apart voor gaat zitten. Dan moet je werk, het werk moet doorgaan. Maar je taak niet verwaarlozen. Maar je moet wel niet je eigen, jezelf daarin zoeken. En zeg, ja, maar hoe kan dat nou? Nou, in de vrezen des Heren kan alles. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ja, er was vroeger eens een vrouw. En die had goed gekerkt. En toen moesten mensen nog wassen met de boender. Dat hoeven de vrouwen nou niet meer. Maar die moesten nog wassen met de boender. En toen zei ze, maandagsmorgens had zoveel van de preek genoten en zoveel zondags meegenomen uit de kerk. En toen stond ze maandags aan de wastobbe met de boender. En toen zei ze, het was net of ik twee boenders in mijn hand had. Zo hard heb ik gewassen. Zo snel ging het. Juist, nu nog eens een andere vraag. Die is niet zo eenvoudig. En we moeten even op de tijd letten. Ik hoor wel eens, zegt iemand, en dat zijn eigenlijk nog twee vragen. Het eerste is over het bevindelijke leven. Ik maak me er niet van af. Maar als u nou zegt, wat is het bevindelijke leven? Ja, daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven. Maar dat hoef ik niet te doen, want hier staat het. Dus het is al geschreven. En hier vind je nou bevindelijke leven. En nou u wel wil weten wat het bevindelijke leven is, niet wat ze ervan maken hoor. Maar daar kan ik nog wel 10 boeken over schrijven. Maar niet wat ze ervan maken, maar wat het is. Weet je wat je dan doen moet? Moet je psalmen lezen. Daar vind je het bevindelijke leven. De worsteling. De strijd. De aanvechtingen. De uitreddingen. De hulp. Psalm 42 bijvoorbeeld. Heigend herder jachten komen. Psalm 25. Gods verborgen omgang. Vinden zielen daar zijn vrees in woont. Een contact met de Heer. Dat is het bevindelijke leven. Dat is het leven. Dat leven mag uit het woord. Dat getoetst is aan de schrift. Dat zich laat leiden door de schrift. Want het woord bevinding betekent beproefdheid. Komt 1 keer in de Bijbel voor. Romeinen 5. En de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding ook. Als je sommige mensen hoort, dan zou je denken dat de Bijbel maar 1 woord bevat, dat is bevinding. Maar staat echt maar 1 keer in de Bijbel. Hoor. 1 keer staat het woord. En dan betekent het beproefdheid. Weet u wat dat zeggen wil? Dat wil zeggen, hè? Ik heb het woord van God in mijn leven waar bevonden. Dat is bevinding. Als het me veroordeelt, is het waar. Maar als het me vertroost en vrijspreekt, is het ook waar. Bevinding is als Thomas aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Mijn Heere en mijn God. En die andere bevinding van hem is, dat brengt toch een ellendig ongelovig schepsel. Bevinding is dat Petrus daar de Heer Jezus verloochent. Dat is ook bevinding. Dat ondervindt hij. De Heer Jezus heeft hem gewaarschuwd. En zegt, denk erom, lieve vriend. Denk erom, mijn jongen. Want je zat nog wel zo heldhaftig te oreren dat je me nooit zult verlaten.
Maar wees gewaarschuwd, want de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Hij geloofde er niets van. En toen kwam die daar bij dat wachtvuur, weet u wel. En toen was er een meisje van dienst, een juffertje van dienst, zegt Kolbrugge zo mooi. En dan was er een juffertje van dienst en die kijkt hem eens aan en zegt, nou geloof dat jij ook een van de Jezus van Galilea bent. Ik, zegt hij, en dan gaat driemaal achter hem, dat is ook bevinding. Of val je dan jezelf verschrikkelijk tegen? Dat is ook een stukje bevinding. Maar die andere bevinding is als die de haan kraait en gaat naar buiten en weent bitterlijk. Dan heeft hij de smart in zijn hart ondervonden. En de waarheid van het woord van Jezus, dat hij werkelijk die verloochenaar van God is. En als dan later de Heer Jezus na zijn opstanding terugkomt en zegt, Simon, Jona's zoon, heb je me lief. Een trilte door zijn ziel heen. Na die driemaal herhaalde vraag. En dan komen er tranen in zijn ogen. Dan zegt de Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat leert de Heere nu nog. Al zijn kinderen door de Heilige Geest. Want die hoop beschaamt niet. En het leidt ze met werkbevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dan zeg je, mijn Heere en mijn God, dan heb ik nog één vraag. Wat is nabijkomend werk? Wat is nabijkomend werk? Nou, daar bedoelt men dit mee. Nabijkomend werk is wat erop lijkt. Op echte bevinding en wat het niet is. En dan kun je soms heel veel gevoelige, moet voorzichtig zijn hoor, heel voorzichtig. En kun je soms heel veel gevoelige indrukken enzovoort enzovoort hebben. Ja, ik denk dat ik maar duidelijk vanuit het woord spreek. Ik weet dat men dit woord als een term kan misbruiken. Laat ik dat eerst zeggen. Nog 2 minuutjes dan. Ik weet dat men het woord als een term kan misbruiken. Zeg maar, oh, pas op, want er is zoveel nabijkomend werk. Nou, dat is waar. Maar ik moet ook wat anders zeggen. En dat werk van de Heilige Geest, dat moet getoetst worden. Wat is nou nabijkomend werk? Nou, ik denk bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te gebruiken, aan de geschiedenis van de ontmoeting van de Heere Jezus met de rijke jongeling. Die jongeman had alles gedaan. En was punctueel bezig geweest om de wet van God te vervullen. Maar de liefde ontbrak. Kijk, het echte ontbrak eraan. Hoe leek die niet ver van de koninkrijk gods. Maar hij was er heel dichtbij. Maar wel erbuiten. En zo kan er veel nabijkomend werk zijn. Zaad, zegt de Heer Jezus, dat opgaat. Terstond met vreugde ontvangen zij het evangelie. En ze denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Maar ze kennen geen schuld. Ze kennen geen strijd. Ze kennen geen zonde. Ze kennen geen veroordeling in zichzelf. Dat is nabijkomend werk. Kan ook nabijkomend werk wezen. Laat ik nou maar eens een ander voorbeeld nemen. Dan denk ik aan Esau. Die de plaats des berouws met tranen zocht. Heeft hem niet gevonden. Kan ook nabijkomend werk zijn. Dan breek je niet door. Tot de genade die in Christus is. Het zijn Bijbelse voorbeelden. En ik denk dat ik met die Bijbelse voorbeelden het meeste duidelijk kan maken. En om daar nou voor bewaard te blijven. En om daar nou, zeg je, want ik niet, maar ik voel het zo aan. Misschien zitten er hier wel mensen vanavond die zeggen, oh, dat is bij mij nabijkomend werk. Weet je wat dat moet doen? Dan moet je op Psalm 139 vers 1 en 14 gaan zingen voordat je gaat slapen vanavond. En want in 139 vers 1 staat niet zeer zo op majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij ken me, gij doorgrond me daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En dan neem je het 14e vers. Doorgrond mijn kennen hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproef me. En zie op mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voet. En doe me dan met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En als je dan nog niet bent, dan neem je Psalm 26, vers 2 er ook maar bij. Beproef mij vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Niet vergeten hoor. En denk ik aan het oude boertje op de Veluwe. Dan zei hij tegen me, ik ben heel vaak naar de zolder geweest. En dan deed ik mijn vessie open en dan zei ik, heren, kijk hoe er maar in. Om niet bang te wezen voor een bijkomend werk, als je zo eerlijk voor God wordt. We gaan eindigen. Nou, zullen we dan Psalm 139 maar zingen? Ik heb wel een andere voor een organist opgegeven, maar ik acht hem wel in staat Psalm 139 vers 1 en 14 te spelen. Psalm 139 vers 1 en 14.
Laat ons danken. Heren, dan legt u zelf de maatstaf aan in ons leven. Het hoeven wij bij elkaar niet te doen. En we hoeven het ook bij onszelf niet te doen. Maar als gij de maatstaf aanlegt, zijn wij nooit aan de maat. Altijd ver eronder. Maar als ge dan openbaart dat gij zelf, o grote God, door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, volmaakt, ons een gerechtigheid toerekent, die ons eeuwig vrijstelt voor uw aangezicht, dan is er een overlopende mate van uw eeuwige zondaarsliefde. En dan mogen we kinderlijk vragen, Heere, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer. En laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. God aller genade, gij hebt beloofd, ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn. Dat zouden we zelf niet eens kunnen. Dat hoeven we ook niet. Maar geef dat we maar eerlijk zo voor u mogen komen, om zo genade te ontvangen en uit uw genade te mogen leven. Zegen deze avond. Heb dank voor alles wat u ons hebt geschonken. Geleid ons naar huis en hoor ons om Christus wil. Amen. Het is 10 minuutjes later geworden, maar daar kan ik ook niets aan doen.
Wel thuis allemaal.